NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met zometeen Emmeline Stam van het New European Ensemble, die de Kerstjesprijs 2019 in ontvangst gaan nemen over een paar dagen. Dan Behzad Abdurrahimov, de meesterpianist die morgenavond optreedt in de grote zaal hier in de serie Meesterpianisten. En als eerste Martijn Padding. Martijn, welkom. Je was snel.
Ja, ondanks het feit dat ik met krukken loop, heb ik toch wel een record verbroken.
Je was hier eerder dan ik.
Ja, kijk aan.
Gefeliciteerd, jij met je Three Birthday Pieces die je voor de jubilaris, voor Louis Andriessen geschreven hebt. Wist hij hier iets van, inhoudelijk?
Ik heb aanvankelijk, met heel veel succes, heb ik het geheim weten te houden. De uitgever was daarbij betrokken. Die heeft niets verspreid van informatie op mijn verzoek. En ook Kees Zwaardingenbroek en zijn hele team. Niets tegen Louis zeggen hierover. Maar vorige week sprak ik hem, want we werken op dit moment heel nauw samen, Louis en ik. En toen dacht ik, misschien is het toch veel leuker om het wel aan hem te vertellen. Dat ik hem ook die partituur aan hem geef. Zodat we even dat moment samen hebben. Toen heb ik uitgelegd wat ik ging doen. En met name zeg maar verteld wat er ging gebeuren in het derde deel. Omdat in dat derde deel, dat stuk heet, het deel heet The One and Only. Dat is natuurlijk een parafraas van The Only One, wat zijn stuk is. Daarin voer ik Louis, die het onderwerp van alle drie delen. Het is een stuk over Louis, zou je kunnen zeggen, over Louis' muziek ook wel. Die voer hem echt letterlijk op door zijn stem. Hij heeft een hele mooie, warme stem. Om die als ware als instrument te gebruiken. Wat ik gedaan heb, is een oud radio-interview uit 2005. Heb ik geëdit, heb ik een paar hele mooie zinnen uitgehaald. Ook een paar gekke zinnen. Die heb ik natuurlijk in verkeerde volgordes gezet. Op zo'n manier dat hij als ware in dialoog met het orkest is. En het stuk eindigt dan als Louis zegt, en dat zegt hij nou, dat zegt hij heel vaak. Nou, ik vind het wel meer dan genoeg. Dan is het ook echt afgelopen.
Jullie kennen elkaar heel goed. Ik herinner mij een Nederlandse muziekdag, schiet me nu te binnen. Dat is begin jaren, nee, het is halverwege jaren 90 of later geweest. Tattooed Tongues.
Ja.
Van jou.
Ja.
Toen zaten jullie beneden in de foyer daar, tegenover elkaar aan tafel bij mij. De eerste keer volgens mij dat ik jou ontmoette, de eerste keer dat ik Louis Andriessen ontmoette.
Ja.
En dan was het al duidelijk dat er over en weer gepingpongd werd tussen jullie. Jullie kennen elkaar heel erg lang, maar jullie zijn natuurlijk al lang, zeg maar, leraar-student af. Die relatie is gelijk getrokken, jullie zijn vrienden geworden. Jullie hebben veel aan elkaar, neem ik aan.
Ja,
is dat ook zo?
Nee, dat is zo. Dat heeft te maken met de manier waarop Louis zeg maar een heel goed voorbeeld heeft gegeven aan mij en aan alle andere studenten die heeft lesgegeven. Want dat zijn natuurlijk vele generaties. Dat gaat over generositeit en loyaliteit. Die opera Tattooed Tongues, die ging in première in Warschau. En Louis is toen zelf gewoon op eigen houtje is die naar Warschau gekomen. Om ik was toen nog, ik geloof dat ik net klaar was met studeren of zo. Hij is gewoon naar Warschau gekomen om te kijken wat ik aan het uitspoken was met de groep Loos. Dat is een hele, heel radicaal werk. En dat tekent hem voor hem. Hè? Dat de ongelooflijke support voor alles wat nieuw en klein en kwetsbaar is, zullen we zeggen. En dat is natuurlijk een schitterend voorbeeld. Dat probeer ik op mijn eigen manier dan over te nemen. Maar het is waar, wij hebben een makkelijke manier van met elkaar praten. Dus dat heeft denk ik te maken met het feit dat Louis graag tot de kern komt, vrij snel tot de kern komt. En ook niet zo heel erg houdt van slap geouwe.
Nee.
Om het maar even zo te zeggen. En, dus dat helpt.
En ook niet houdt van de Celesta.
Hij houdt ook niet van de Celesta, nee.
Nee, want dat is een beetje poezelig, hè, dat
ding. Ja. En dat is natuurlijk alles. Als je een stuk over iemand maakt, dan is het natuurlijk juist leuk om te doen wat die ander niet wil. Dus als hij zegt, die Celesta, dat vind ik eigenlijk niks. Ja, dan denk ik gelijk, dan weet ik waar het eerste deel over gaat. En het is zeker geen Celesta-concert, maar de Celesta is wel heel prominent in dat eerste deel.
Ja, ik moest denken, hij houdt zo zielsveel van Maurice Ravel. Heeft hij in zoveel radio-interviews, zit in de krant. De mooiste noot herinner ik me nog. Dat was zo'n rubriek ergens in een van de dagbladen. De mooiste noot voor Louis Andriessen is volgens mij de inzet van de fluit in het langzame deel van het pianoconcert. Ja. Dus altijd weer Ravel. En ik hoor een verfijning over het instrumentarium die ik, vandaag wel hoor bij hem. Het lijkt alsof hij veel zuidelijker aan het componeren is de afgelopen jaren dan vroeger. Maar als je de staat hoort, dan hoor ik daar helemaal geen liefde voor. Ravel in of zo. Is dat bij hem gegroeid?
Dat is, ja, ik denk dat Louis zichzelf de laatste 10 jaar zichzelf gunt om genereuzer te zijn in wat jij nu beschrijft. Dus in openheid. Mm-hmm. Maar eigenlijk als je de staat kijkt, het idee achter de staat is ook een heel sterk instrumentatie-idee. Hè? Dat de vondst van die 4 hobo's aan het begin bijvoorbeeld, al Louis' stukken, hebben altijd een heel sterk klankidee als uitgangspunt. Dat geldt wat we vandaag zagen, een typisch Andries orkest. Hè, met een elektrische gitaar, een elektrische bas, 2 saxen zitten erin, een piano. Hè, dat is eigenlijk de basis van zijn orkest. Het gaat heel erg vanuit de klank. En dat is in feite niet veranderd. De muziek is veranderd. De muziek is lyrischer geworden. En de muziek is vertellender geworden. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat hij nog steeds nadenkt over... over de toekomst, dat daar waarschijnlijk alweer een heel groot monolith ding uit zou kunnen komen. Dat is best mogelijk. Ja. Dat het een stapje is wat de Fransen noemen recuer pour mieux sauter. Dus een stapje terug om hoger te kunnen springen. Ja. Daar moeten we rekening mee houden. Dat er nog een enorme klap komt ergens.
Nou, we gaan het zien. We gaan het horen. Nu even over jou. Over chronochromie. De volière met 40 plus vogeltjes. Je hebt een vioolconcert geschreven dat White Eagle heet. Ik wil je daar nog even het langzame deel aan voorleggen. Wie weet hoor ik nu ook beter de vogel die hier zingt zoals hij gebekt is.
Graag.
White Eagle, het middendeel, met dezelfde naam als het hele concert. Helene Hulst, viool, Asko Schoenberg onder Etienne Siebens van de succesplaat. Edison-winnaar was het destijds volgens mij met dit stuk. Vioolconcert van Martijn Padding, mandolineconcert en het allereerste harmoniumconcert. Zo heette het ook. En dat heeft meteen Rostrum of Composers de prijs gewonnen bij Martijn Padding. Hoor ik hier een vogel?
Ja,
ik zit toch in de Messiaen-sfeer. Ik hoor hem hoog vliegen en ijl zingen.
Ja, nee, maar Messiaen die ging dus echt het bos in. En die ging onder een boom staan samen met zijn vrouw Yvonne Loriot, een fantastische pianist. En die schreef letterlijk op wat die vogeltjes aan geluid maakten. En dat gebruikte hij en niets anders dan dat. En dit is, wat je nu hoort, is alleen schilderingen. Is een gevoel van een vogel, van een grote witte adelaar die ik inderdaad heb zien vliegen. Maar die krijste, die adelaar. Dus ik dacht, nee, ik schilder het gevoel erbij, maar niet dat gekrijs van het beest.
Nee.
Ja. Dat is anders.
Je bent bezig, ook al heel lang, met niet normale bezettingen. Niet normale solisten, niet ongebruikelijk om het maar zo te zeggen. Ik hoorde ook weer allerlei Martijn Panning klankjes en dingetjes en fritseltjes en fratseltjes in het orkest vandaag in je Three Birthday Pieces. Jij bent een spelende componist.
Zeker.
Echt een homo ludens.
Ja. Ja.
Je bent nu bezig met een, dat gaat morgen weer klinken, een klavichordconcert. Leg uit. Wat is het ook weer voor ding?
Nou, een klavichord is het, wat er belangrijk aan is, is dat het lievelingsinstrument van Bach was. Dus Bach die speelde, moet je voorstellen, al die kinderen in huis, die speelden 's nachts op een klavichord. En componeerden die op, omdat het bijna niet hoorbaar is. Hè? Als je op 3 meter van een klavichord zit, het is een snareninstrument of een toetsinstrument. Primitief toetsinstrument, maar dan kun je het niet horen, zo zacht is het. Dus ik dacht vanuit die, dat gehandicapte-achtige idee van concerten schrijven voor instrumenten die eigenlijk niet aan de bak komen. Veel verder kun je niet teruggaan dan een klavichord, want dat is gewoon niet hoorbaar. Maar, en ik heb dat stuk gemaakt voor de Ereprijs, met wie ik heel veel werk. Fantastisch ensemble, wat net 40 jaar bestaat.
Precies, vierde jubileum.
Ja. En, maar ja, die Ereprijs, die zijn ook heel goed in hard spelen. Dus ik begreep gelijk, daar moet ik iets aan doen. Dus ik heb ze allemaal ingepakt in bouwmaterialen. Dus ze zitten eigenlijk allemaal onder afdekplastic.
Wat? De muzici?
De muzici, ja. Dat is bijzonder, want daardoor hebben ze opeens geen contact meer met elkaar. Zijn ze allemaal solistisch bezig. En dat kostte wel wat moeite, want je hebt te maken met claustrofobie. Dat mensen op een gegeven moment, zijn ze bang dat ze geen zuurstof krijgen. Dus ik geloof in 3 of 4 gevallen van muzici die niet onder het plastic wilden, hebben we kaasdoek gebruikt met zuurstof.
Ook mooi. Ja, dat is prachtig.
En nou, dat is geweldig. Want wat er gebeurt is dat die muzici een heel ander gevoel krijgen. Die zijn helemaal op zichzelf aangewezen in dat tentje waar ze in zitten als het ware. En het klavichord is zo zacht dat het heel dun geïnstrumenteerd is. Je hebt eigenlijk maar 2 of 3 instrumenten die steeds dat klavichord begeleiden. Dus dat was wat mij betreft wel een soort van meesterproef. Kan je met zoveel handicaps kan je nog een muzikaal betoog opzetten van 30 minuten? Daar ging het eigenlijk over.
Ja. Het is Darwin die weer gelijk krijgt. Hè? Want hij heeft het niet overleefd. Het is de survival of the fittest. Heeft het niet aangepast. Ja. De arpeggione niet. Ja. De gamba niet. Ja. De blokfluit niet. De klavichord al helemaal. Het meest treurige van alle instrumenten eigenlijk. Hè? Ja. De geschiedenis van de klavichord.
Ja, dat is mooi dat je het zegt. De dodo, allemaal uitgestorven. Maar ja, ik probeer dan toch dat klavichord weer opnieuw tot leven te wekken. Dat is best aardig gelukt met het harmoniumconcert. Hè? Want,
nou, kun je wel zeggen.
Ja, want dat was ook, dat stond toch ook te boek als een suf saai, als een psalmenpomp, een traag, een slijmerig, noem maar op. Maar dan is het juist leuk. Kijk, er zit zoveel handicaps zitten eraan, dat het eigenlijk een hele mooie uitdaging is om te beginnen. Want hoe meer beperkingen je hebt, hoe beter je eigenlijk van start kunt gaan. Althans, dat geldt voor mij.
Dat is een mooie. En als een soort Christo heb jij het orkest ingepakt in plastic.
Ja.
Klinkt het orkest kleiner en anders en uit hun comfortzone als nooit tevoren. Heel benieuwd naar het klinkend resultaat. Ik hoop dat het opgenomen wordt.
Er is een opname gemaakt in het Orgelpark. Maar ik ga ervan uit dat het vast al een keer gespeeld wordt.
Dat hoop ik zeker voor je. Dit is volgens mij jouw meest recente stuk dat in de matinee klinkt. Reports from the Low Countries. Het contrabasconcert dat je geschreven hebt voor Rick Stotijn. Met het Radio Philharmonisch onder leiding van James Gaffigan. Fragment.
Dank je. Thank you.
Derde deel Slapping Reports from the Low Country van Martijn Padding. Rick Stotijn, contrabas, Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. In première gegaan in de NTR zaterdagmatinée en onlangs verschenen bij Channel Classics op een portret-cd. Rick Stotijn, dit hoort daarbij. Martijn Padding, waar ben je nu mee bezig?
Ik word de centrale componist van de Cello Biennale volgend jaar. Dus ik ben bezig met een cello solo voor het concours. En ik ga een cello concert maken.
Je tweede?
Ja, met het residentieorkest kijk ik heel erg uit. Maar ik ga ook, ben ik ook mee bezig, een theaterstuk maken, een muziektheaterstuk maken met mijn buurman. Emmeline Stam van het New European Ensemble. Samen met mijn grote vriend, de fenomenale schrijver Frans Doelmezen. Die gaat een hele mooie nieuwe tekst, serie teksten maken. We gaan daar samen met de muzici van Emmeline, gaan we daar iets moois bij bedenken.
Emmeline, welkom, want je zit hier omdat je gaat samenwerken met Martijn Padding. Maar je zit hier ook omdat jullie het New European Ensemble de Kerstjesprijs 2019 hebben binnengesleept, in de wacht gesleept. Wat betekent dat voor jullie?
Het is fantastisch. Een mooie erkenning voor alles wat we de afgelopen 10 jaar gedaan hebben. Dus heel fijn.
Typeer voor de mensen die jullie niet kennen het New European Ensemble. Wat is jullie credo? Wat is jullie missie?
Ja, onze missie is om zo gedreven mogelijk en met veel uitstraling hedendaagse en 20e eeuwse ensemble en kamermuziek te spelen. En dat ook niet alleen naar de doorgewinterde luisteraar te brengen, maar ook te presenteren op een manier die toegankelijker is voor een breder en diverser publiek.
Martijn Padding, dankjewel voor je komst. Ik wens je heel veel succes met jouw nieuwe inspiratie, je tweede celloconcert dat je nu aan het schrijven bent.
Ja, dankjewel.
En het nieuwe theaterstuk dat je op tekst van Frans Doelmezen gaat schrijven. Voor en met, in nauwe samenwerking met mijn tweede gast hier aan tafel, Emmeline Stam. En nu